Ik heb twee mondelinge vragen van u gekregen, schriftelijke vragen van u gekregen. Dat betekent de meeste van u willen ze liever mondeling stellen en dat mag ook. Dus voor mij gaan we de hele nacht door. Ik weet niet, tot hoe lang hebben we avondpermissie, Kees? Tot hoe lang mogen we doorgaan? Of Reinier is eigenlijk de baan. 12 uur. Hè? Zou Bert dat goed vinden? De eerste vraag. Dit is iemand die mij wil helpen. Gemeente is de bruid van Jezus. Het Joodse volk is de bruid van de Almachtige. Monogamie. Ja, maar als u nou goed geluisterd hebt naar broeder Reinier, die zei al, de Heer Jezus is God de Zoon. Dus als Israël de bruid is van God, dan is dat de drie-ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Nee, zo makkelijk komen we er niet vanaf. Het bijzondere is nou juist dat die oude banden tussen God en Israël in de eindtijd weer opgepakt worden door Christus en wat we in de Bijbel noemen het gelovig overblijfsel. Die rest die tot geloof zal komen en waaruit God zijn nieuwe Israël zal bouwen. Ezekiel 36, als je die gedachte van Israël als de bruid, Jeruzalem als de bruid nog niet zo goed kent, lees, ik zei 36, ik bedoel 16, lees ooit dat prachtige hoofdstuk Ezekiel 16. Dat is zo ontroerend. God vindt een vondeling, een meisje, en hij voedt dat meisje op totdat ze volwassen is. En dan wordt ze steeds mooier, zoals dat bij jonge meisjes te doen gebruikelijk is. En dan als ze op haar mooist is, dan neemt hij haar tot vrouw. Hij is eerst pleegvader geweest en dan wordt hij echtgenoot. Maar al gauw wordt ze hem ontrouw en ze loopt met elke denkbare kerel mee. En het is een verschrikkelijke toestand. En dan, als ze dan helemaal onderop is, helemaal aan het eind, dan erbarmt hij zich weer in het eind over haar en neemt haar weer als zijn echtgenote aan. Het is een heel mooi hoofdstuk. Maar nee hoor, mijn oplossing is, Jacob had twee vrouwen. Hebben jullie het dus opgelost? Wie is Lea, wie is Rachel? Lea is Israël en Rachel is de gemeente. Nou, u hebt een hele kanje van een uitlegger achter u staan. Dat is de grote kerkvader Ambrosius. Die zei hetzelfde als u. Eén probleem hebt u wel, hij is er niet meer en ik wel. En ik zeg dat het net andersom is. Ik denk, de Heer Jezus kwam voor Israël. En hij kreeg de gemeente. Maar aan het eind krijgt hij toch ook Israël weer. Jacob kwam voor Rachel. Maar zie, het was Lea. Maar uiteindelijk kreeg hij ook Rachel. Hoe vindt u dat? Oh. Er is nog een beeld in de Bijbel. Ik geloof in Deuteronomium 21... Dan heb je een beetje het omgekeerde. U weet, Rachel was de eigenlijke geliefde. En Lea, ja, u weet het, die had van die fletse ogen. Ja, die nam hij erbij. Dat is een beetje een triest verhaal. Maar er is ook een passage in het boek Deuteronomium waar de verhouding net andersom is. Daar gaat het ook over een man met twee vrouwen. En daar staat de een heeft hij lief, de ander haat hij. Maar dat moet je natuurlijk vertalen aan ons taalgebruik. Hij heeft die ene meer lief dan die ander. Of hij heeft de ene lief en die ander, ja, die heeft hij er zo bijgenomen, maar daar voelt hij eigenlijk niks voor. En daar is het net andersom. Want daar gaat het om dat die vrouw, die hij eigenlijk niet lief heeft, die heeft ook kinderen. En die kinderen mogen niet achtergesteld worden bij de kinderen van de geliefde vrouw. Dus als de eerstgeborene de zoon is van die niet geliefde vrouw, moet die toch de hoofderfenis krijgen. En daar denk ik dat de beeldspraak precies omgekeerd is. Dat Israël schijnbaar de niet geliefde is. Want Israël is terzijde gesteld nu al 2000 jaar. En nu gaat het om, nou is de kerk, de gemeente van Christus, het lichaam van Christus, het middelpunt. Maar de eerstgeborene komt niet voort uit de gemeente. Die komt voort uit Israël. En hij krijgt de hoogste rechten. En uiteindelijk wordt ook die vrouw in liefde aangenomen. Dus we hebben twee voorbeelden in de Bijbel van een man met twee vrouwen. Die mooi in evenwicht zijn. De ene keer is het de geliefde en de niet geliefde. En de andere keer de niet geliefde en de geliefde. En dan is de beeldspraak precies omgekeerd. Die meneer is nog niet overtuigd, maar die gaat er thuis nog eens rustig over nadenken. En als u de kant kiest van Ambrosius, weet dan dat u in nobel gezelschap bent. Ambrosius is de man die door de Heere God gebruikt is om Augustinus tot geloof te brengen. Dan weten jullie weer even hoe het zat. De hoofdonderwijzer op de lagere school waar ik zat, die legde dat zo uit. Augustinus ging naar Ambrosius in de kerk, terwijl hij nog helemaal niet gelovig was, om te horen hoe Ambrosius preekte. Maar het is verdraaid lastig om te luisteren hoe iemand preekt, zonder te horen wat hij preekt. Dus hij pikte toch ook mee wat Ambrosius preekt. En Ambrosius heeft hem uiteindelijk mogen dopen. En toen is Augustinus uiteindelijk een veel groter en belangrijker kerkvader nog geworden dan Ambrosius. Kent u de Ambrosiaanse lofgezang? Die komt van die Ambrosius. Goed, de volgende, dat is een ontboezeming. Dat is nauwelijks een vraag. Van mij mogen alle kerkmuren om. Nou, of Bert er nou zo blij mee is. Als al die muren hier. Dus, lang leven de EO. Dat is ook een interessante gedachtegang. Van mij mogen alle kerkmuren om. Dus, lang leven de RKK. Zou ik dan zeggen hoor, want we zijn uiteindelijk allemaal uit die kerk voortgekomen, dus. Maar ik kan niet mee met Rome. Heb moeite met de. Met de mijns inziens te gemakkelijke samengang. Bijvoorbeeld, de Heer van Acht is een product van de RK-gedachte. Wij moeten toch duidelijk onderscheid maken tussen echt en onecht. Ja, ik begrijp u wel, denk ik. Ik word ook niet Rooms-Katholiek. Er zijn te veel dingen, hoewel ik 2 tot 4 miljoen voorouders in de Rooms-Katholieke Kerk heb en slechts 15.000 hervormde voorouders. Daarvoor zijn er te veel dingen waarover wij van mening verschillen. Maar je moet wel een paar dingen even goed uit elkaar houden. Ik word van mijn levensdagen ook niet Calvinistisch. Ik word ook geen baptist. Dat zeg ik maar even tegen de broeders, dan weten jullie het. Er zijn een heleboel richtingen waar ik eigenlijk toch liever niet bij hoor, omdat ik toch wel ernstige bedenkingen heb. Maar daarom vind ik wel dat die muren om moeten. Als de baptisten nou eens niet zo fanatiek doen over die gelovigendoop en de gereformeerden niet zo fanatiek doen over die babydoop, als ze nou een beetje naar elkaar toe groeien, dat zou toch al geweldig zijn? En zo is het ook met de Rooms-Katholieke Kerk. Als je nadenkt dat een man die gezag heeft gehad over 1,2 miljard Rooms-Katholieken, 2 dagen geleden zei tegen al de mensen van wie hij afscheid nam: laat 1 ding in jullie leven centraal staan, dat is Christus. Moet ik nog meer zeggen? Als zo'n man gisteravond zei, en nu begin ik aan de laatste deel van mijn pelgrimage op weg naar de eeuwigheid. Als je de boeken van deze man gelezen hebt, Jezus boeken, dan weet je dat we deze man zullen terugzien in de heerlijkheid. Maar daarmee hoef je nog niet met alles eens te zijn. Maar luister, als u gaat zitten wachten dat er een gemeente is waar u met alles eens bent, dan zeg ik, die zult u nooit vinden. Ik ken zo'n gemeente niet waar ik het in alles mee eens ben. Ken ik niet. En trouwens, ik ben er ook helemaal niet in geïnteresseerd, want dat hoeft van mij helemaal niet. Stel je voor een gemeente waar iedereen het over alles eens was. Want dat lijkt me vreselijk. Dat kan alleen maar met dwang afgedwongen zijn, met de knoet. Nee, alsjeblieft. Ik hou zelfs van die veelkleurigheid. Af en toe kom ik wel eens een keer op vakantie of zo in de Rooms-Katholieke Kerk terecht. Dan denk ik, joh, is dat wel mooi met die liturgie, hè, en die wierook. Maar dan denk ik weer, elke zondag. Als ik op mijn dieren was met mijn vrouw, die slaapt slecht, dus die sliep 's morgens uit, dan ging ik om 7:30 even naar de kerk. En elke ochtend zat die kerk vol. Jullie met al die ware kerken van jullie, bij wie in de kerk zitten ze elke dag 's morgens in de kerk? Van 8 tot 8:30, als ik me niet vergis, of van 7:30 tot 8, ik weet het al niet meer, een tijdje geleden. 150 mensen elke ochtend, voordat ze naar hun werk gaan. 30 minuten, 25 minuten, elke dag. Dat vind ik mooi. Maar daarom hoef ik niet met alles eens te zijn. Ik ben met een heleboel dingen niet eens. Maar ja, dat heb ik met elke groepering. Maar ik zou van alle groeperingen zo dingen kunnen opsommen die ik mooi vind. Die ik prachtig vind. Ik heb het voorrecht dat ik op zo ontzettend veel verschillende plaatsen mag komen in alle mogelijke soorten van gemeenten. En ik voel me daar zeer happy bij. Volgens mij zou ik het geloof ik ook te saai vinden als ik elke, maar dat hoort bij mijn persoonlijkheid. Maar dat komt ook, ik zie overal mooie dingen. Ik denk wel eens een keer, dat is leuk voor een keer, maar elke zondag zou ik het ook niet willen. Dat ook, maar dat is ook omdat ik het op een bepaalde manier gewend ben. Maar kerkmuren om, laten alle gelovigen die de Heer Jezus hartelijk lief hebben, dat is het enige criterium. elkaar opzoeken en hun verbondenheid tot uitdrukking brengen. Maar ga niet proberen met alles eens te zijn. En laat het nou eens gewoon los, dat je het niet met alles eens bent. Laat het nou eens gewoon los. Hoeft helemaal niet. Dat is zelfs niet eens haalbaar. Dus, kijk, de katholieke kerk is een volkskerk. Er zit een hele grote massa mensen die meelopers zijn, of die zelfs nooit komen in de kerk. Ik sprak pas nog met een man. Ik zeg, voel je nog een beetje katholiek? Ja, zeker, zit ik. Ik ben zeker. Ik zeg, kom je wel eens in de kerk? Nee, dat niet. Lees je wel eens in de Bijbel? Nee, dat niet. Ja, daar heb ik dus wel een beetje problemen mee. Ik zeg, zelfs met kerst niet. Maar zeg niet dat die mensen niet katholiek zijn, dan zouden ze die beledigd zijn. En maar dat heb je met de PKN ook. De PKN is ook een volkskerk. Daar is ook het grootste deel van de kaartenbak zondags nooit in de kerk. Toch? Dat heb je met volkskerken. En daar heeft een hele mooie kant, want de volkskerk heeft toch het idee van, luister, het hele volk zou eigenlijk bij die kerk moeten horen en je gaat naar de kerk met het risico bekeerd te worden. Dat is een liefelijke gedachte. Het is volgens mij geen Bijbelse gedachte, maar hij heeft wel aantrekkelijke kanten. Want ik weet van hervormde dominees die in zo'n kerk alleen maar in een klein dorpje doen. Als er dan iemand was komen wonen, ik weet niet wat nou nog gebeurt, dan kwam hij daar aanbellen en zei: ik ben de dominee van dit dorp. En u bent hier komen wonen, dus ik ben ook uw zielenherder. Dat is oerhervormd. Volgens mij is het niet Bijbels, maar ik vind het wel ontzettend mooi. Ga je wat ik bedoel? Maar wat ik ervan vind is nog niet zo belangrijk. Ik vind het geweldig dat die man dat doet. Want hij zegt, dat is het idee van de volkskerk. Nou, afgescheiden en evangelici begrijpen dat niet, want die willen allemaal gemeenten met gelijkgezinde, gelovige, toegewijde mensen. En dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Of dat nou weer Bijbels is, dat weet ik ook niet, maar ik vind het wel mooi. Maar het heeft allemaal zijn tekortkomingen. Wij hadden een oude broeder, die zei altijd bij ons, het is allemaal met veel gebreken onderhevig. Dus, ik weet niet hoe je taalkundige inzicht is, maar dat. Ja, maar hij bedoelde het goed. Ook de uitspraak zelf was met veel gebreken onderhevig, kan je wel zeggen. Maar overal kom ik mensen tegen die de Heer Jezus hartelijk lief hebben. Heeft dat iets met het onderwerp te maken? Eigenlijk geen fluit. En meneer Van Acht, ach, die is niet een product van de RK-gedachte, dat is gewoon een product van zichzelf. En denk dan zelfs, meneer, oh, dat durf ik haast niet te zeggen, het komt op de band, het komt, oh jongens, ik zeg het toch. Ik ben heerlijk op een leeftijd gekomen dat ik niet meer bang hoef te zijn wat de mensen van vinden wat ik zeg. Een hoop mensen denken dat hij de baarlijke duivel is, omdat hij het voor de Palestijnen opneemt. Luister, ik heb allereerste keren dat ik in Palestina kwam, in Israël kwam, was ik uitsluitend bij Christen-Palestijnen. Mijn eerste kijk op de staat Israël is totaal gevormd door de visie van Christen-Palestijnen. Dat waren evangelische christenen, die geloofden in de toekomst van Israël, die geloofden dat Jeruzalem ooit het middelpunt van de wereld zou zijn, maar die tegelijkertijd grote bezwaren hadden en grote moeite hadden met de staat Israël. En met al die dingen die zij het Palestijnse volk hadden aangedaan. Dat horen christenen niet graag, evangelische christenen. Van Acht legt eenzijdig daar enorme nadruk op. Maar hij heeft wel een punt. Oh, dan mag je me stenigen. Hij heeft wel een punt, want er is heel veel onrecht aan die Palestijnen aangedaan. Alleen, hij slaat weer door, maar dat heb je vaak als je je punt wil maken, dan sla je door. Stiekem denk ik trouwens dat Van Acht ook een gelovige mens is. Oeh, ik kreeg moeilijkheden mee. Goed, nou zijn de tijd gekomen voor de mondelingenvraag. En niet over Van Acht. Ah, had u nou juist iets over Van Acht willen? Nee, gelukkig.
Ik had het al opgeschreven, maar toen had ik het toch niet gegeven. Maar dat gaat
geeft niet.
Het leuke is, uw man heeft gelijk en ik ook.
Uw man heeft gelijk en ik ook. Ik zal u dat uitleggen. Die twee, die bovenverdieping en die onderverdieping waar ik het over heb, daar zit een Jacobsladder tussen. Ik heb me vaak dat afgevraagd. Ik weet nog dat ik dat als jochie al vroeg aan die oude wijze broeders die we toen hadden en die al lang in de eeuwigheid zijn. Hoe moet je dat nou voorstellen? Kijk, je moet niet vergeten, de mensen die dan op aarde wonen, die hebben hun sterfelijk lichaam. Die zullen kindertjes krijgen, zullen honderdduizenden kinderen in het vrederijk geboren worden. En er zal aan hun verteld worden van de Heer, zegt de psalmen meermalen. Maar wij hebben een onsterfelijk opstandingslichaam. Zelfs bij de Heer Jezus zie je na zijn opstanding, dank je wel, dat hij elke keer aan zijn discipelen verscheen. En ik herinner me nog een oude broeder die tegen me zei, ik denk dat wij net zo aan de mensen op aarde zullen verschijnen zoals de engelen in het Oude Testament. Wij vanuit de hogere wereld. Maar die hogere wereld en deze wereld, die grijpen onmiddellijk in elkaar. Een engel hoeft niet heel lang te reizen. Die kan gewoon zo vanuit de vierde dimensie onze wereld binnenstappen. Die vierde dimensie is onmiddellijk om ons heen, maar die kunnen we niet zien. Want wij zijn maar driedimensionaal. Hij is vlakbij. Dus u moet zich dat niet voorstellen dat er een afstand tussen zit. Dus wij zullen, als je die gelijkenis zo letterlijk wil nemen, over 5 of 3 steden regeren, of 10 steden, of 20, net hoe zo trouw je geweest bent. Er zijn vast niet genoeg steden op aarde voor al die miljoenen gelovigen, maar het is beeldspraak. Maar we zullen met Christus regeren. Alleen als verheerlijkte heilige. Ik denk ook dat de Heer Jezus niet 1000 jaar op aarde zal wonen. Hij verschijnt aan de mensen aan het begin van het vrederijk. Maar zijn plek, net als die van ons, is in het huis van de Vader. Daar is ons huis. Daar is onze woning. Maar we zullen hier op aarde werkzaam zijn. We zullen allemaal ons deel daarin hebben in de regering over deze wereld. Dus u moet zich dat niet als 2 compartimenten voorstellen. Daar hadden die studenten gisteren ook moeite mee. Die dachten dat wij er dan op een of andere manier toch niet bij zouden zijn. Ja, wij zijn er meer bij dan wie dan ook. Dat zeg ik ook tegen de mensen die nog niet in Israël zijn geweest. Als goede Hollanders kunt u zich de reiskosten besparen. Want straks zullen we met Christus staan op de Olijfberg. En dan zullen we Jeruzalem zo gratis en voor niets zien. Met opstandingslichaam. Dus je hebt ook geen logies nodig. Niets. Wie nog meer? Ja. Wie is ja? Dat ben jij.
Dat ben ik. Ik loop al een hele tijd met een brandende vraag. En dat gaat om het volgende.
Goed. Commentaar. Ik merk altijd weer in discussies met Joden, of het nou een liberale of een orthodoxe Jood is, dat ze daar zoveel moeite mee hebben. Als ik nou weer vertel dat ik straks op Goede Vrijdag hoop mee te zingen met de Matthäuspassion, hetgeen inderdaad het geval is, zing je dan ook weer zijn bloed over ons en onze kinderen? En dan zeg ik, ja, dat zing ik je ook met. Hoe kun je dat nou zingen? Ik zeg, luister, die teksten hebben jullie zo moeite mee. Maar als die Jeruzalemmers dat nou echt geroepen hebben, wat is er dan mis? Is het nou zo onvoorstelbaar dat ze dat geroepen hebben? Natuurlijk niet. Ze waren woest en dat moest snel afgehandeld worden. Die kruisiging voordat Pasen kwam. Die hebben daar nog heel vreemde dingen geroepen. Als je de Johannesevangelie ernaast legt, zie je dat ook. De vraag is alleen, wat is de draagwijdte ervan? Met andere woorden, die uitspraak is helemaal niet het probleem. Echt niet. Maar de uitleg van die uitspraak. En wij zitten met het probleem, en dat is wat mijn Joodse vrienden in hun achterhoofd hebben, dat die tekst natuurlijk eeuwenlang door christenen misbruikt is, alsof wat die handvol Jeruzalemmers daar zeiden betrekking heeft op alle Joden van alle tijden sindsdien. Alsof het bloed van Christus, en dan ook nog eens een keer oordeelsbloed, gekomen zou zijn over het hele Joodse volk tot op de dag van vandaag, op grond van wat die mensen daar hebben geroepen. Je ziet in de handelingen al dat Paulus de Joden in Klein-Azië bijvoorbeeld dat helemaal niet aanwrijft. Hij zegt, jullie hebben dat niet gedaan. Hij zegt, dat hebben die mensen in Jeruzalem gedaan. Dus dat is al punt 1. Je kunt dat zomaar niet uitbreiden. Als iemand een gekke uitspraak doet en jij bent toevallig zijn neef, kun je dan niet zeggen, dat reken ik jou ook aan, want het is jouw neef. Ik zeg, kom nou. Zelfs als mijn vrouw een gekke uitspraak doet, moet je daar mij niet op aanspreken. En als ik een gekke uitspraak doe, haar niet op aanspreken. Natuurlijk niet. Het gaat over die paar honderd Jeruzalemmers die dat daar toen geroepen hebben. Dat is punt 1. Je moet het dus inperken. Je moet het in zijn begrenzingen zien. Je kunt dat niet, dat is belachelijk. Alle Joden van alle... Ezechiël 18 zegt heel duidelijk, de vader zal niet sterven, de zoon zal niet sterven om de zonde van de vaders. Ieder zal voor zijn eigen zonde sterven. En de mensen die dat daar geroepen hebben, die hebben iets over zich afgeroepen. Dat is dan de volgende uitlegkundige kwestie. Wat hebben ze dan over zich afgeroepen? Maar je kunt het in elk geval niet, zoals het altijd gebeurt, dus alle Joden aanrekenen. En daar zijn de Joden erg gevoelig voor, want die weten dat dat eeuwig gebeurd is. Dus het liefste zouden ze die zin uit de Bijbel schrappen. Alleen daar hebben ze gelukkig niks over te vertellen. wat er in het Nieuwe Testament staat. Wij trouwens ook niet, niemand mag dat schrappen. Je moet het uitleggen. En dan kun je een paar dingen vragen. Ik vind jouw uitleg mooi, maar ik geloof hem ook niet. Dat heb je wel eens, hè? Dat je zegt, ja, mooie gedachte. Maar alleen, ik geloof het alleen niet. Ik geloof dat die mensen inderdaad daar een vloek over zich uitspraken. Want Pilatus zei, pas op, er zitten grote consequenties aan vast. En toen zeiden ze, die consequenties nemen wij op ons. Met andere woorden, zijn vergoten bloed, daar moet wraak op volgen. Oké, hier zijn we. Maar dan komt de volgende vraag. Dus dat op zichzelf is ook het probleem niet. Dat ze dat werkelijk gemeend zouden hebben. Maar dan is de eerste vraag, heeft God ze dat werkelijk aangerekend? De Spreuken zegt, een vloek die geen doel treft, die is ongeldig. Die vervliegt in de lucht. Ligt een boekje op de boekentafel. Zegen en vloek, wordt het allemaal keurig uitgelegd. Ook deze vloek, die Israël over zichzelf afroept. Het is nog maar de vraag of God hun die vloek heeft aangerekend. Of dat hij gezegd heeft, ze weten niet wat ze doen. Daarom zei de Heer Jezus ook, Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl wij zouden zeggen, nou, die wisten toch heel goed wat ze deden. In Handelingen 3 zegt Petrus, jullie kunnen je bekeren, dat mag, dat is goed, want jullie hebben niet geweten wat je deed. Nou, hoe kun je dan zeggen, ja, maar dat hebben ze toen geroepen en dat achtervolgen ze nu al 20 eeuwen. Terwijl Petrus zegt, jullie hebben het in onwetendheid gedaan, jullie wisten niet wat je deed. Je bent niet toerekeningsvatbaar. Het heil staat volledig voor jullie open. Dus dat is. Het probleem is die uitspraak niet. Zeg ik tegen mijn Joodse vrienden elke keer. Maar ja, die zijn zo belast met al die eeuwen ellende door dat vers. Ik zie, je moet het uitleggen. En je weet het. Een vloek die. Die als het ware niet door God geaccepteerd wordt, hoe moet je dat zeggen? Die vervliegt. Het is een vloek die geen doel treft. Dat geldt niet voor elke vloek. Maar hiervan wordt heel. Zelfs Paulus zegt later in 1 Timotheus 1 dat hij tot bekering heeft mogen komen omdat hij het in onwetendheid gedaan had. God is daarin veel genadiger dan wij denken. Dus het zijn de christenen die in de fout zijn gegaan door van dat vers een soort universeel beginsel te maken en dat als excuus te gebruiken al die 17 eeuwen door om Israël te vervolgen. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat. En daar zijn onze Joodse vrienden buitengewoon allergisch voor geworden. Nou, ik hoop dat een beetje. Maar ik vind jouw uitleg een beetje te makkelijk. Ja, ik vind het te.
Ik ben ook simpel.
Is dat waar? Ja, nou, die indruk had ik niet. Ja. Maar nee, dat is een te makkelijke uitvlucht. Dat zal ook geen Jood van jou accepteren. Die zegt, ja, dat is wel lief van jou, maar dat geloof ik niet. En dat hoeft hij ook niet te geloven, want dat is het. Dat is het ook niet. Maar het is ook geen vloek die doel getroffen heeft. Anders hadden ze geen kans meer gekregen om tot geloof te komen. Vrienden, wie heeft er nog meer zo'n leuke vraag? Ja.
En waarom dan alleen het volk van Israël?
Welk volk nog meer dan?
De christenen.
Ah, maar die zijn helemaal niet hier in de picture. Er is geen oud-testamentische profetie over de kerk, over de gemeente. We hebben vele profetieën die ons vertellen hoe in het Messiaanse Rijk de volkeren zullen toestromen en zullen delen in de zegeningen van het Rijk. Maar zoals ik weer van een andere oude broeder geleerd heb, ik heb goed opgelet als jong mens, van een andere oude broeder geleerd heb, als je de gemeente wil vinden in het Oude Testament, dan moet je gewoon overal kijken waar Christus is. Want waar Christus is, daar staat de bruid naast hem. Hij zei dat naar aanleiding van een preek over Jesaja, waar een vers staat dat daar betrekking heeft op de Messias, maar dat in de Romeinenbrief op ons wordt toegepast. Hij zei, dat kan ook, want wat van Christus geschreven staat, geldt voor Christus en zijn gemeente. Er staat in Genesis 1 al, God schiep de mens en hij schiep die in twee edities. Man en vrouw schiep hij. Ja. De gewone toeristenklasse en de luxe editie, kan je wel zeggen. En samen zijn ze de ene mens. Christus als de ene mens is man en vrouw. Dus waar de Zoon des Mensen hier staat, als hier staat de Zoon des Mensen, komt met de wolken des hemels. Komt hij met de hemelse legerscharen. Komt hij met zijn volk, met de gelovigen, met zijn gemeente. Wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid, zegt Paulus. Maar hier gaat het over het volk dat vervolgd en verdrukt wordt, met die heiligen, tot in de eindtijd, juist in de eindtijd vervolgd wordt. En die zullen het koningschap ontvangen. Dat wil zeggen, het wordt een koninkrijk met Israël, Jeruzalem als het middelpunt. U denkt er nog even over na. Ik zie een peinzende blik in uw ogen. Is er nog iemand anders die een vraag heeft te stellen? U meneer.
Maar dan geef ik daar antwoord
op de meneer. Ja, maar dat... Ja. Maar dat zou ook niet met dat vers zijn bloed... het loutere feit dat zij de Heer Jezus hebben verworpen... toen hij tot hen kwam. En ze hadden hem moeten aannemen. Zoals de Heer Jezus wenend zei vanaf de Olijfberg. Er staat nog steeds een kerk op die plek. Dominus Flevit, de Heer weende. Daar weende hij. Hij zei, och, mochten jullie op deze dag verstaan wat tot jullie vrede dient. Maar jullie hebben het niet gezien. De oogjes zaten vol modder. En ja, dat is natuurlijk gedeeltelijk schuld. Nogal wie dus. Ze hadden het allemaal kunnen weten. En daar zit ook iets van een element van oordeel in, maar niet van definitief oordeel. Kijk, Romeinen 12:11 zegt het precies. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Gedeeltelijk, want er zijn in alle eeuwen Joden geweest die de Messias hebben leren kennen. Maar verharding als een oordeel van God. Maar een gedeeltelijke verharding betekent ook dat dat een keer tot zijn einde komt. Totdat... het moment komt dat ze zullen zeggen, uit Jeruzalem zal de verlosser komen. Dan zal geheel Israël behouden worden. Dus er is een totdat. Het komt een keer tot een einde. En daarom zegt Paulus ook met enthousiasme in 2 Korinther 3. Wat zal dat zijn als dat deksel van hen wordt weggenomen en ze bekeren zich tot de Heer. En rabbijn zei een keer uit vriendelijkheid tegen mij. Broeder Owenheel, wat zal het heerlijk zijn, want u ziet nog niet de volle waarheid, wij zien nog niet de volle waarheid, maar eens zullen van ons beiden de schellen van de ogen vallen. Jullie lachen, want jullie voelen wat er komt. Toen zei ik tegen hem, weet u wat dat de Bijbelse uitdrukking is? Nou, dat wist niet zo precies. Hij dacht dat het een Nederlands spreekwoord was. Ik zei, dat staat geschreven van Saulus van Tarsus. Een Jood, niks van de Christus en niks van de christenen moest hebben. Totdat hem de schellen van de ogen vielen. Dus ik zei, wauw, wat kan er gebeuren? Kijk, het is jammer dat jullie niet twitterden. Want van de week vertelde ik dat ik naar een dorp zou gaan en daar zou ik het hebben over... nou, ik weet niet precies wat het... Dan moet ik even diep nadenken. Maar toen twitterde hij. Datzelfde dorp, daar was een keer een mevrouw die tegen mij zei... ooit zullen wij elkaar ontmoeten onder het kruis. En toen twitterde ik terug. Nou, wie weet? Je weet maar nooit, broeder. You never know. Ik dacht, ze ook krijgen. Hij bedoelde het een beetje. Iedereen kan het zien, dus openbaar. Al die tweets kunnen gelezen worden. Dat is het leuke van Twitter. Maar jullie twitteren niet, begrijp ik. Anders hadden jullie het kunnen zien. Maar dat kan gebeuren. We zullen elkaar ontmoeten. Alleen, ik schrijf terug. We zullen elkaar waarschijnlijk niet ontmoeten onder het kruis, maar voor de troon van David. Waar jullie Messias op zit, waar mijn verlosser op zit, is één en dezelfde persoon. Dus daar zullen we elkaar ontmoeten. Dus... ja. Met die rabbijn heb ik een boekje geschreven. Eindelijk gaat het uitkomen. Het was een half jaar geleden al klaar. Over de verschillen en de overeenkomsten tussen Jodendom en Christendom. Maak daarvan een mental note. Het is nu eindelijk naar de drukker, maar ja, die moet het nou weer inplannen. Je weet hoe dat gaat en die is allemaal doodsbenauwd weer voor de verkoop. Maar dit gaat goed lopen, want het wil een heleboel christenen lezen. We hebben beide over alle mogelijke onderwerpen gediscussieerd. Natuurlijk vooral over de figuur van Jezus, maar ook... of een heleboel andere dingen. En er zouden nog twee nawoorden komen. En die zijn nu eindelijk allebei binnen. Van een Messias blijdende Jood. En van een liberale Jood. En dus het wordt een heel leuk boekje. Ik zie er nu al naar uit. Want het is echt een hele mooie discussie geworden. We zijn echte vriendjes geworden. Kan ik ook wel zeggen hier. Klopt het of niet, vriend? Nou, ik weet niet of hij naar die bandjes luistert. Maar... Het is heel mooi geworden. We hebben elkaar veel beter begrepen. En ik geloof, in zekere zin had hij ook gelijk. Van ons allebei zullen de schellen van de ogen vallen. Er zijn zoveel dingen die wij in ons eigen brein hebben toegelaten aan onzinnigheden over Israël. Naar beide kanten trouwens hoor. Ik bedoel, ook nu worden er een heleboel, nu zijn er een heleboel, die staat Israël zo in de lucht steken, die slaan weer door naar de andere kant. We hebben geen enkel oog voor de verkeerde dingen die daar gebeuren. Dus er zijn een heleboel schellen die van onze ogen moeten vallen. Maar dat komt allemaal voor elkaar. Intussen is het tijd geweest om op te houden.